very long time ago, the universe simply burst into existence. An event called...
Het Wetenschapscafé.
Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
Een goede avond allemaal. Bedankt voor de zeer talrijke opkomst hier op het Wetenschapscafé. Fascinerende fungi in het eetcafé Torenke in Gent. Waarom zeg ik dat? Welkom aan jullie hier aanwezig, maar ook welkom aan de mensen die via YouTube ook volgen en welkom aan de luisteraars van de podcast. We zullen het dus hebben over fascinerende fungi. Een zeer, misschien niet voor de hand liggend onderwerp, maar als ik hier kijk naar de massale opkomst, denk ik wel een populair onderwerp. Misschien net omdat we er zo weinig over weten, misschien net daarom zijn ze zo fascinerend. We kennen de fungi of zwammen dus van in het bos of van op onze pizza, maar verder dan dat reikt onze kennis zelden. Ik ken ook niemand die met een, net zoals een vogelaar, met een verrekijker in de hand het bos induikt om zwammen te gaan spotten. Ik zag ook nog nooit een natuurdocumentaire waarin een roedel zwammen een onschuldige klein zwammetje omsingelt en dan verorbert. Maar ik denk dat het leven van zwammen net zo fascinerend is. En dat zullen onze sprekers vandaag zeker bewijzen. We duiken vanavond dus in de wereld van de zwammen met Mieke Verbeken en Danny Halewaters. Zij proberen het mysterieuze bestaan van de zwammen te ontrafelen aan de onderzoeksgroep Mycologie van de Universiteit Gent. Voor mensen die achteraf eventueel nog zouden willen herbekijken of herbeluisteren, dat kan via wetenschapscafé.be. Daar vind je ook onze volgende edities. Op sociale media kan je ons natuurlijk ook volgen en daar verschijnt ook een visueel verslag van onze huistekenares Iris van de Velde die hier vooraan live een tekening maakt van het gesprek. Als jullie tussendoor nog iets willen bestellen aan de bar, dat kan, ook al zit je misschien wat gevangen eens je neerzit, maar dat kan dus ook zeker. Vragen kunnen tussendoor gesteld worden als je met een dringende vraag zit, maar er is op het einde ook sowieso genoeg tijd om nog een vraag te stellen. Mieke en Danny, ik zei het in mijn inleiding, ik ken niemand die met een verrekijker in de hand de natuur intrekt om zwammen te gaan bestuderen, maar ik vermoed dat jullie net zoiets doen, waarschijnlijk met andere instrumenten, maar hoe bestudeer je zwammen?
Die verrekijker komt wel van pas hoor soms, als ze hoog in de bomen zitten. Ja, ze vliegen niet weg, maar soms is die verrekijker handig. Maar wat nog veel handiger is natuurlijk, is onze onmisbare loepe.
Ja.
Ja. En doosjes. Veel doosjes. Doosjes, kleine doosjes. Soms heb je van die doosjes met vakjes. En er zijn hele rare mensen die dat gebruiken om nageltjes en spijkers in te sorteren. Eigenlijk is dat bedoeld om paddenstoelen te verzamelen.
Ah, ja. 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 En dat doe je dan ook? Dat is ook effectief een bos, een natuurgebied intrekken, misschien zelfs een stad intrekken, om nieuwe zwammen te ontdekken of om bestaande zwammen te verzamelen en te bestuderen?
Absoluut, ja.
Ja.
dat is nu ons stopseizoen natuurlijk geweest, dus we lopen graag dicht bij huis of ver van huis rond om die diversiteit te zien. En soms moeten we ze meenemen om te bestuderen. Maar jij hebt nog veel raardere tools, hè, om zwammen te zoeken.
Ja, ik wou zeggen, wij nemen ook... Is dat hier te luid?
Ja, dat is heel luid, hè. Zijn we niet te luid?
Nee, in de zaal niet, blijkbaar.
Nee?
Oké, ça va. Ik neem ook vaak een mes mee, omdat we vaak moeten...
Een mes, ja, onmisbare mes.
Grote paddenstoelen in stukjes snijden, om die dan in onze kleine vakjes te kunnen krijgen. Toch?
Ik heb ook grote vakjes.
Ja, oké, ja. Maar. Maar goed. Ik bestudeer heel veel heel kleine zwammetjes, fungi. En veel van mijn fungi zijn geassocieerd met insecten. Dus ik heb eigenlijk een hoe noemt dat in het Nederlands? Oei. Een aspirator nodig, zo'n soort van zuiginstrument. Waarmee dat je...
Een stofzuiger?
Een stofzuiger, ja. Ja, voilà.
Waarbij je zelf eigenlijk...
Niet de kevertjes opzuigt, maar de kevertjes in een klein buisje probeert op te zuigen. Dus er zit een netje aan de ene kant, het deel dat in mijn mond zit, en dan is er zo'n een buig... Ja, nee, dat is... En dan zit er een ijzeren stuk aan de andere kant van het buisje, en ik zuig en ik probeer al die insecten op te zuigen. Voilà.
Is het dan ook zoals het leeghalen van een tank van de auto, dat je per ongeluk ook de insecten of de...
Een tijdje geleden een collectie insecten proberen leeg te zuigen van een een rottend kadaver van een egel. En ik heb toen pas later ontdekt dat het netje dat mij zou beschermen om allerlei egelmateriaal niet op te zuigen, dat netje weg was. En daarom dat was die smaak niet zo ideaal.
Ja, ja.
Ja. Voilà.
Dus je moet wel tegen een stootje kunnen als...
Ook als mycoloog.
Ook als mycoloog.
Ja. Als je dan die... misschien eerst nog even gewoon de termen ook duidelijk maken tussendoor. Want we spreken over zwammen, schimmels, paddenstoelen. Zijn dat allemaal synoniemen?
Nee. Maar mijn studenten die hier zitten, die gaan dat in koor kunnen meezeggen. Hè. Mijn belangrijke zin... Hè? Schimmels zijn die zwammen die geen paddenstoelen maken. Zo kan je het onthouden. Dus zwammen, dat is voor alles goed, voor wat je tegenkomt in het bos. Voordat je zei daar juist, zo grappig je zei. We kennen ze van op onze pizza en ik zag direct een beschimmelde pizza voor mij. Maar dat bedoelde je niet.
Nee,
hè?
Nee.
Maar dat is zowel je champignons die erop liggen als de schimmel die erop komt, noemt dat maar allemaal zwam. Of fungi, enkelvoud fungus, meervoud fungi. En dan heb je natuurlijk ook veel zwammen. Bijvoorbeeld iets dat u zou kunnen infecteren, dat op uw huid groeit, dat gaat nooit paddenstoelen maken. Dus dat ga je schimmel noemen. Dat ding dat op uw confituur groeit als ze daar te lang staat, dat is schimmel. En de paddenstoelen worden soms gevormd door zwammen als een soort een voortplantingsorgaan. Daar kunnen we misschien nog wel wat meer over vertellen. Maar het zijn dus voor mij echt wel drie verschillende termen. Als je twijfelt, zijn het gewoon zwam of fungus.
Ja,
het is altijd
okay.
Goed.
Wil je nog iets aanvullen?
Nee.
Maar dus de paddenstoelen, de fungi die we eten, zijn evengoed ook verwant aan de schimmels die op datzelfde eten ook kunnen groeien, of op een egel. Ja.
Mm-hmm. Ja, want soms, wij zeggen schimmel op het moment dat ze geen paddenstoelen maken. Sommigen kunnen dat wel, maar ze doen het niet altijd. Diegenen die op je huid groeien, kunnen in principe ook een soort paddenstoelen maken, maar op dat moment dat ze u infecteren, doen ze het niet. En dan zeggen we schimmel.
Ja. Ja. Om dan nog eens terug te keren naar mijn vragen van daarnet over hoe bestudeer je zwammen. Je hebt die doosjes waar je zwammen in verzamelt. Wat doe je daar dan vervolgens mee? Wordt dat een collectie? Moet je die beschrijven? Moet je daarmee kweken om experimenten mee te doen?
Microscoop. Eerst, ja. Heel vaak. Heel vaak heb je een microscoop nodig. Of die we meenemen, is de bedoeling dat ze onder een microscoop belanden, om zeker te zijn wat het is. Sommige gaan we kweken, hangt een beetje vanaf wat ons doel is. Sommige gaan we in de juiste vloeistof stoppen om er dan later DNA uit te halen. Dus, maar microscoop is echt wel onmisbaar, hè, voor u ook. Hè?
Ja, ook met mijn insect-geassocieerde paddenstoeltjes. Paddenstoel is nog een andere term. Hebben we altijd een microscoop nodig. Stereoscoop om de insecten te bekijken en dan een lichtmicroscoop om de paddenstoeltjes zelf te bekijken.
Ja.
Die dan vaak geprepareerd zijn in preparaatjes.
Ja.
Mag ik aan jullie vragen, waarom zou je zwammen bestuderen?
Ja. Ja, we hebben een uurtje. ik denk... Het leuke is dat je bij zwammen je hebt heel veel zintuigen nodig. Het enige dat ze eigenlijk niet doen, is lawaai maken. Dus je oren komen wat minder van pas. Maar je ogen, uiteraard, je moet ze ook leren zoeken. Je moet je zoekbeeld bijstellen, afhankelijk van wat je wil zien. Hij heeft een heel ander zoekbeeld dan ik, natuurlijk. Maar ook je gevoel, dat vind ik zo leuk. Je moet ze vastpakken. Vorige week op excursie zei het nog iemand, eigenlijk moet alles een keer in je handen hebben. Hè, om te weten, zijn ze droog, zijn ze nat, zijn ze glibberig? Dan heb ik het over paddenstoelen, uiteraard. En het leuke is ook hun geuren en hun smaken. Dus dat is nog één, dat is gewoon de fun. Hè. Ja, ik denk dat het ook leuk is dat ze er niet altijd zijn. Dus dat je altijd een beetje in spanning leeft of ergens naartoe gaat... Een verre vlucht neemt, een lange reis maakt om dan uiteindelijk in een gebied te zitten, kent dat ook. En dat ze zeggen, ja, het is droog, er staat niks. Ja, dat. Maar ik bedoel, soms is het ook wel leuk, die spanning. Maar de echte reden, denk ik, waarom wij voor mycologie gekozen hebben, is het grote onbekende. Ik had een brede interesse. Ik vond vleermuizen ook leuk. En ik vond mossen ook wel leuk. Maar als je daar een vraag over stelt, dan krijg je meestal een antwoord. Zelfs als kind, hè. Plant, oh, dat is altijd wel iemand die die planten kent. En bij paddenstoelen was het altijd, ja, paddenstoelen, ja. Dat is... Het is veranderd, het is beter, maar het blijft nog altijd iets mysterieus, denk ik. Ja.
Ik denk dat we op dit moment aan 135.000 beschreven soorten zitten in de wereld der schimmels. Maar we verwachten tussen de 3 à 6 miljoen soorten dat er op de aarde bestaan. Dus hoeveel procent is dat? 5% minder?
Ja, dat we
eigenlijk
weinig,
beschreven
ja.
hebben en dat we kennen. Dus de meerderheid van de diversiteit, en die diversiteit is dan zowel in morfologie als in ecologie, kennen we gewoon nog niet. Hebben we nog nooit gezien. Dus dat is iets heel interessants. Dit is echt de pure exploratie van ja, de schimmelwereld.
Ja. Dus er zijn er ook nog heel veel dicht bij ons te ontdekken.
Ja.
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 Hoe komt het eigenlijk dat we zoveel meer weten over planten en dieren, over bacteriën zelfs? Die zijn ook klein, die zijn ook onzichtbaar. Of onzichtbaar, die zijn minder goed zichtbaar dan die dieren en die planten, net zoals zwammen dat ook zijn. Hoe komt dat we daar dan zoveel minder over weten?
Wel, er zijn ten eerste te weinig mycologen, als je dat vergelijkt met andere takken van de wetenschap. En ten tweede zijn er heel veel onontdekte gebieden. Hè. Als je bedenkt bijvoorbeeld, ja, hoe is dat gegaan met... Ik zeg nu maar iets, hè, we hebben onze geschiedenis met Afrika. Mensen gingen naar Afrika om allerlei redenen, missionarissen bijvoorbeeld. Die zien daar een diversiteit aan planten en ze voelen, wauw, dat is hier allemaal anders dan thuis. Wat doen die? Die drogen dat en die sturen dat op, hè. Zo is er heel veel beschreven bij ons, maar ook in andere Europese landen vooral. En ze zullen zeker ook heel veel paddenstoelen gezien hebben, die er heel gek uitzagen. Maar ja, je weet hoe dat gaat met een paddenstoel. En zeker in de tropen. Ze zitten in je doosje of je steekt ze ergens in een zak en tegen dat je thuis komt, zijn ze rot. Het is veel moeilijker om ze te drogen. Dat is een puur technische reden. Maar dat verklaart wel onze achterstand. En veel van die gebieden zijn ook moeilijk bereikbaar. Dat is een reden, maar de belangrijkste reden is natuurlijk dat ze heel vaak een verborgen leven hebben. Dus dat je gewoon soms een keer op een nieuw idee moet komen, een nieuwe niche. Bijvoorbeeld, ik ga een keer mijn frigo een maand rust laten en dan om de maand kijken wat er allemaal in mijn frigo staat. Oh, moet je nieuwe dingen ontdekken, ja. Ja.
Dat is iets wat ik in de studententijd wel vaak heb
gedaan. Het is een goed excuus in elk geval. Zeer goed excuus.
Ja. Ja, ik ging net hetzelfde zeggen. Er zijn heel veel schimmels die in microhabitats voorkomen, waar dan nog nooit naar schimmels gezocht is geweest. Of naar zwammen gezocht
zwammen,
is geweest.
Zwammen, nee,
maar
niet, ja.
En er zijn ja, we doen heel veel veldwerk nu de laatste tijd in onderbestudeerde gebieden in de wereld. Dat zijn vaak de tropen. Maar ook de Arctische zone is redelijk onderbestudeerd en er valt van alles te vinden. Overal waar wij komen, vinden we eigenlijk nieuwe soorten. Heel gemakkelijk. En het leuke aan ja, ik ga nu naar veldwerk als onderwerp, maar goed. Het leuke aan veldwerk is, we gaan voor een bepaald project, maar we doen tegelijkertijd ook heel veel incidentiële collecties van andere zwammen. En daar zitten ook vaak veel nieuwe soorten tussen, die we dan ook nog een keer kunnen beschrijven, waardoor dat we dan ook het hele ecosysteem van dat speciale gebied leren kennen. En ik wilde ook nog zeggen dat in mijn geval de insectgeassocieerde schimmels, wat ik soms doe, of wat ik vaak doe tegenwoordig, is naar insectencollecties gaan, dus naar museums gaan, waarin insecten zijn gedroogd geweest. En ik probeer die insecten, so to speak, een tweede leven te geven door die te bestuderen op aanwezigheid van die parasitaire zwammen. En ja, veel van die insecten zijn geparasiteerd. En dan veel van die parasiterende zwammen zijn er ook nog een keer nieuwe soorten voor de wetenschap.
Dus eigenlijk moet je niet meer gezellig naar de tropen op expeditie?
Toch wel. Ah. Voor die andere zwammen.
Voor die andere, ja. Nee, het is echt wel elke niche. Hè. Bijvoorbeeld, iemand komt op het idee om te gaan zoeken in oceanen. We hebben lang gedacht, in oceanen, daar leven geen zwammen. Dat is een compleet nieuwe niche. Dat is een boom aan nieuwe soorten, een boom aan publicaties. Dus ja, ze zijn overal. Ja.
Ja. Op de planeet bij ons, dus kan je ze in principe wel vinden vanaf de poolgebieden, de bergen, de oceaan, ja. Tot heel diep in de oceaan.
Absoluut. Ja.
Zie je daar telkens ook andere soorten zwammen? Net zoals er typisch Afrikaanse dieren zijn, typisch Europese dieren. Zijn die ook extreem verschillend van elkaar?
In grote lijnen wel. Maar er zijn ook wel dingen die overal voorkomen. Dat kan ook. Ja. Dus je hebt beide, maar ja, de meeste zijn anders. Ja, absoluut. Zelfs binnen Europa. Hè. Scandinavië en Zuid-Europa, dat zijn compleet andere samenstellingen. Alleen al omdat ze samenleven met bomen. De bomen zijn anders, dus ook uw paddenstoelen die erbij groeien zijn anders. Ja.
Ja. Mm-hmm. Nog een korte zijsprong. Daarnet sprak u over die koelkast waar je af en toe misschien iets moet laten verwilderen of niet. Maar mensen die dat doen, als er nog zoveel te ontdekken zijn, mogen mensen, als ze zeggen, dit lijkt mij hier iets speciaals, die zwam, mogen die binnenbrengen bij jullie? Of zullen de meeste wel al bekend zijn?
Nee, er zijn altijd nog... dat komt niet nieuw voor de wetenschap, maar kijk, ik zei het daarnet, er zit daar nog iets in mijn handtas. Dat dringend moet gedroogd worden, maar dat is eigenlijk een nieuwe soort voor België. Die zit daar nu al een week in, dus ik moet... Ja. Dus het is niet alleen nieuw voor de wetenschap, het kan ook nieuw zijn voor ons land. En dat is misschien toch ook wel heel belangrijk om op te merken dat wij heel vaak samenwerken met amateurs. Dat is zo leuk aan mycologie, dat is aan veel disciplines leuk. Maar bij ons is het echt een grote traditie. De grootste specialisten, de beste kenners van bepaalde groepen, dat zijn mensen die met iets compleet anders bezig zijn professioneel, maar die in hun vrije tijd geobsedeerd met mycologie bezig zijn.
Ja, ja. Ja.
Ik ken een hersenschirurg die gestopt is met opereren, omdat hij zei dat was eigenlijk niet verantwoord. Ik zat tot 3 uur 's nachts aan mijn microscoop en om 6 uur lag daar een patiënt. Ik ga stoppen en ik ga mycologie doen. Het was niet in ons land. Nee, maar het is... Allee, dus de link met amateurs is zeer belangrijk.
Ja, ja. Ja, ja.
Ik krijg ook heel veel insecten opgestuurd van entomologen. Vaak amateur-entomologen die mij gewoon geïnfecteerde insecten opsturen. En niet noodzakelijk geïnfecteerde insecten, ook gewoon insecten die zij denken, oh, ik zie hier iets op, wil je daar een keer naar kijken? En ja, soms is dat Labobenialis, dat is de groep dat ik bestudeer specifiek. Soms zijn ze dat niet. Maar goed, ik probeer dan altijd aan educatie te doen. We hebben een nieuwe soort ontdekt via Twitter. Een nieuwe soort ontdekt via een citizen science project in Nederland. Dus ja, het gaat eigenlijk wel redelijk snel, hè? Dankzij entomologen. Dankzij de amateurs.
Ja, amateurs. En iedereen hier, als je het nog niet zei, kan lid worden van de mycologische vereniging. Niet om voor ons nieuwe soorten te zoeken, laat dat duidelijk zijn, maar om zelf gewoon heel veel bij te leren over zwammen, paddenstoelen. Dat is een hele, hele leuke hobby en er zijn veel toffe interacties. Ja. Ja. Mm-hmm.
Nog eens terug ook naar het begin, waar ik vroeg van wat zijn die zwammen eigenlijk? Waar plaatsen we ze ten opzichte van dieren en planten, micro-organismen? Is het iets compleet anders?
Ze zijn hun eigen rijk, zoals de planten en de dieren. En ze zijn eigenlijk dichter verwant met de dieren dan met planten.
Ja. Wij en de zwammen hebben een laatste gemeenschappelijke voorouder.
Ah, ja.
Planten zitten op een heel andere plaats in de filogenetische boom.
Ja.
Het grappige is dat bij ons niet algemeen, nog altijd niet, na al die jaren zagen, denk ik dan, nog altijd niet aanvaard is. Champignons liggen nog altijd in de groenterrein. Dat is eigenlijk fout, hè. Ze liggen daar niet op hun plaats. Maar
het is
een filogenetisch erfelijk loopt daar in dat warenhuis. Maar als je de vraag stelt in Afrika, dus we werken veel samen, we werken veel in Afrika, dan gaan ze daar wel paddenstoelen. Ze eten heel veel paddenstoelen en voor hen is dat vlees. Ik vind dat zeer interessant. Ze zijn correcter dan wij.
Ja.
Ja? Mm-hmm. Tof.
Dus ook voor vegetariërs, champignons
komen... Ik kan ze geruststellen, het is een miljard jaar geleden of zo dat we uit elkaar geëvolueerd zijn, dus het is safe. Oei.
Ja. Ja. Jullie zeiden het al, er zijn ontzettend veel soorten. Net zoals er van dieren en planten veel soorten zijn, maar ik vermoed van zwammen dat het rijk nog veel diverser is. Kan je daar een idee van geven, van hoe divers die wereld is?
Wat zei je? 3,5 miljoen, zeg ik al.
3,5 miljoen tot... Er zijn schattingen tot 6 of zelfs 10 miljoen is de laatste schatting die ik gezien heb. Maar goed, dat is wel heel hoog. Maar 3 tot 5, 6 miljoen lijkt mij een goede schatting.
Dus eigenlijk na de insecten de grootste groep. Hoeveel insecten? 10 miljoen?
Zoveel.
Insecten zijn er veel meer. Hè? Dat is de grootste groep van organismen op de wereld. En daarna komen de fungi. Dus wat...
Ja. En binnen die soorten... Met diversiteit bedoel ik ook, zijn daar groot, klein...
Alle formaten. Het grootste organisme op de planeet...
Is een zwam.
Is een zwam in Oregon, toch?
Ja.
Ja. ja, groter dan een blauwe vinvis, ging ik er nog bij zeggen. Maar ook tot de kleinste microschimmeltjes die ik bestudeer, 40 tot 60 micrometer grootte gemiddeld.
Ja.
Ze hebben ook heel veel verschillende ecologische...
Eencelligen, ja, ja, inderdaad. Ja. Dus heel ze veel... flirten echt met die grens tussen macro- en microbiologie.
Ja.
Ja. Heel divers, ook morfologisch. Zeker die die paddenstoelen maken. Hè. Vormen van paddenstoelen, dat is ongelooflijk. Ja.
Ja. Ja. Het is nu inderdaad het goede seizoen ook ervoor. Welke zwammen, dan bedoel ik net zo, de paddenstoelen, maar ook schimmels, kunnen we in onze omgeving spotten als we er nu eens wat meer aandacht voor hebben? En waar moeten we misschien op letten om ze ook te zien?
Kijken, ja. Je zoekbeeld aanpassen. Eigenlijk gaan we toch gemakkelijk... Op excursie hebben we toch snel... Allee, 2 uurtjes buiten lopen, zie je gemakkelijk 50 soorten. En dat is dan nog geen top-excursie, dus ja.
Ja. En naar wat kijk je dan specifiek?
En ik kijk dan nog vooral naar de grote. Jij gaat nog helemaal andere dingen
zien. Ik ga eigenlijk altijd op mijn knieën kruipen. En,
met een stofzuiger?
Ja, nee, niet noodzakelijk met de stofzuiger, maar ik begin altijd op dood hout te zoeken. Omdat ik vooral in de, ja, zoals jij net al zei, op die lijn tussen micro- en macro-schimmeltjes aan het zoeken ben, naar die hele kleine zwammetjes die lijken op kommetjes. En die groeien vaak op dood hout. Dus ik ga heel vaak gewoon op mijn knieën door het bos heen.
Ja.
Ja.
Terwijl Mieke, zij kijkt vanuit de verte, oh, daar staan allemaal niet.
Maar mijn
verrekijker,
nee.
Ja. Ja.
Hangt een beetje af ook, hè, van wat je wil vinden, of welk seizoen, ja, of welk publiek dat je mee hebt.
Ja. Ja. Hoe merken we eigenlijk, want er zijn er ontzettend veel, dat die zwammen in onze buurt zijn van dieren en planten. Ja, je ziet een plant, je ruikt een plant, je hoort een vogel fluiten. Hoe merken we de aanwezigheid van die zwammen?
De grote stinkzwam laat zich opmerken van heel ver. Bij de anderen is het vooral visueel natuurlijk. Hè? Ja, je ziet ze. Of je weet, als ik blaadjes van bomen zal beginnen omdraaien, dan ga ik dingen vinden aan de onderkant van die blaadjes.
Ja.
Dus een beetje weten waar hij zoekt. Ze zijn overal.
Ja. Want misschien moest ik eerder gevraagd hebben, wat zouden we merken als ze er niet zouden zijn?
Oh, zo snel in elkaar storten, het systeem. Ja. Ze zijn onmisbaar natuurlijk.
Ja. En wat doen ze dan, precies allemaal?
Gaan we een beurt eentje noemen?
Ja.
Ja, hè? Ik zal beginnen met nu. Je kent het, hè? Het is herfst, je loopt rond buiten. Of je hebt een tuin en je merkt, als je nog geen tijd had om erin te werken, zoals ik, dan zeg je, oh, wat is er hier dit jaar weer allemaal gevallen? Wat ligt er hier weer allemaal van blaadjes, takken, planten? Dus die biomassa die elk jaar geproduceerd wordt, die is zo groot. En dat wordt dus allemaal gerecycleerd. En dat zijn echt zwammen die dat kunnen. Bacteriën een beetje, maar bacteriën zijn beter in dierlijk materiaal. Dus al dat fytomateriaal, al dat plantenmateriaal wordt gerecycleerd. En heel veel specialistjes ook, hè, op napjes van eikels ga je andere soorten vinden dan op de eikel zelf. Als die niet kiemt, moet die ook gerecycleerd worden. Dus dat zijn de recyclers. Die zijn super onmisbaar natuurlijk. Anders zou al die koolstof blijven zitten in dat biomateriaal, in dat fytomateriaal.
Ja.
En dan heb je heel veel zwammen die relaties vormen met andere organismen. En een van die relaties is ja, de negatieve relaties. Dat zijn dan pathogenen of parasieten van andere organismen. En dat kunnen andere schimmels of zwammen zijn. Dat kunnen ja, planten, dieren, alle andere organismen zijn. Dus zij gaan negatieve relaties aan.
En ja, dan, maar die zijn ook nodig, hè?
Die zijn ook heel nodig, ja absoluut. Ja. Zonder parasitisme heb je ook geen functionerende ecosystemen.
Plagen.
Parasieten die drijven evolutie vooruit. Minstens 50% van alle soorten op de wereld zijn parasiet. Dus superbelangrijk, die parasitische... Ja. Soorten zwammen.
Om populaties onder controle te houden.
Ja.
Ook.
Ja. Ja.
En dan een volgende is natuurlijk de relatie tussen zwammen en planten. Oh. Dat is iets wat we eigenlijk nog niet zo heel lang beseffen, hoe groot die groep is die samenleeft met planten onder de grond. Dus de zwamvlokken van de zwammen maken connecties met de bomen. Niet alleen met bomen, met struiken, met kruiden. Dus dat zijn de zogenaamde mycorrhiza-vormers. En dat fenomeen, mycorrhiza, dat is echt gigantisch groot. Maar je hebt dat allemaal, dat is nu wel hot topic. Hè? Er zijn wat populaire boeken rondgeschreven. Everything is connected. Dat is echt de wood wide web. Veel ja, even belangrijk voor de natuur als het internet voor ons natuurlijk. En veel ouder. Dus dat is een heel belangrijke rol. Ja. De planten groeien eigenlijk waar ze groeien en hoe goed ze groeien dankzij de zwammen die aan hun wortels hangen.
Ja. En die zwammen vormen dan het internet tussen de bomen bijvoorbeeld om te communiceren?
Ja, als je het zo wil vergelijken, om eten door te geven, om boodschappen door te geven. Ja, ja. Heel, heel een leuke topic, heel ja. belangrijk.
Ik vermoed dat dan als we spreken over biodiversiteitsverlies, over vervuiling, dat bodems waar dan bepaalde zwammen in ontbreken, dat daar misschien ook een oorzaak ligt van achteruitgang van bepaalde gebieden en dat het misschien ook daarop kan ingezet worden om ook die zwammen te gaan beschermen, herintroduceren.
Ja. Ja. Ze zijn heel gevoelig, hè. Ze zijn, dus, we hebben het nog niet gehad over een lichaam. Ik weet niet of dat nog komt, maar ze hebben
dat,
dus...
Dat,
hè,
dat komt.
Die zwamvlok, hè, dat is echt een lichaam dat in heel intens contact staat met hun omgeving. Dus ze gaan heel snel reageren op iets dat niet oké is voor hen. Dus ja, we wonen in Vlaanderen. Je weet het allemaal, overbemesting is een serieus probleem. En veel zwammen gaan wegkwijnen daardoor. Ook die partners die bij bomen moeten groeien. En die partners bij bomen die beschermen de bomen tegen allerlei ziektes. Dus als wij te veel stikstof in onze omgeving hebben, dan verliezen we eigenlijk die bescherming van onze bomen. Dat is zeker een reden dat bomen het zo slecht doen, sommige bomen. Ja.
Ik ging het ook nog hebben over het feit dat we zoveel soorten niet kennen. En als we een bepaald natuurgebied willen beschermen, dat heeft soms ja, ik vind dat een heel raar kronkel, omdat we vaak niet weten wat er voorkomt. Dus als we niet weten wat er voorkomt, hoe kun je het dan beschermen? Dus daar komt dan vaak de eerste stap van toch die taxonomie te gaan doen. Die fundamentele, niet zo populaire tak van de wetenschap, of niet zo goed gesubsidieerde tak van de wetenschap, mag ik wel zeggen, dat toch superbelangrijk is voor natuurbescherming.
En voor ecologie, ja.
Absoluut. Ja, want,
om vragen op te lossen, moet je wel weten welke organismen betrokken zijn. Ja.
Ja. Ja, er zijn nu lijsten van bedreigde, van matig bedreigde tot ernstig bedreigde diersoorten, plantensoorten. Bestaat die ook voor zwammen?
Dat is
fragmentarisch.
Denk, ja.
Er is net een project ingediend om dat een beetje op Europese schaal uit te bouwen. Maar er zijn er wel. Maar bijvoorbeeld voor ons, ik ging bijna zeggen voor ons land, nee, voor Vlaanderen en Brussels gewest dateert de Gode Lijst van 2000. Dus dat is ook alweer eventjes geleden. Dat was ook niet voor alle groepen van zwammen, maar voor een aantal waarvan dat we weten dat er belangrijke fluctuaties geweest zijn. Dus er is wel iets, maar het is zeker niet zo goed uitgebouwd als voor planten, bijvoorbeeld.
De IUCN heeft de Rode Lijst, de International Union for the Conservation of Nature. En ja, ik weet niet hoeveel soorten dieren en planten dat er daarin staan, maar het gaat over duizenden, terwijl voor fungi gaat dat maar over, zijn er 550 in die lijst. Ja. Dus dat is bar weinig. Maar er zijn projecten bezig om dat op grotere schaal te gaan beginnen doen. Zeg maar, net zoals het project dat we ingediend hebben voor de Europese schaal te doen. Maar ook wereldwijd is er daar meer en meer interesse in. Dus hopelijk kunnen we de achterstand inhalen binnen nu en 80 jaar.
Ja. Ja, want hoe bescherm je een zwam, een bedreigde zwam?
Door zijn biotoop te beschermen. Ja. Ja. Dat zien we heel vaak. Hè. Dus die samenleven met bomen, die hebben niet alleen die ene boom nodig, waarvan dat we weten dat die daarmee verbonden is, maar die hebben ook heel die rizosfeer, heel die bodem, die watertafel. Dat moet allemaal beschermd blijven. Dus je mag eigenlijk dat bos dan gewoon niet kappen. Hè. Ook niet denken van, ik laat een paar bomen staan en dan zal die soort het wel goed doen. Nee. Dus het is echt, je moet kijken. Je moet eigenlijk weten hoe dat ze leven. En dan moet je het biotoop of de niche beschermen. Ja.
Ja. Ik wil de vraag die u daarnet zelf opwierp nog eens terugkaatsen. Inderdaad. We hebben inderdaad nog niet gehad over hoe ziet zo'n zwam er eigenlijk uit? Hoe is die opgebouwd?
De uwe zijn een beetje apart, hè? Dus misschien moet hij straks iets over uw Labolbenia zijn. Ja, dat is toch wel heel fascinerend. Hè? Die hebben echt een heel ander lichaam, als ik het lichaam, ik mag dat lichaam noemen, hè, dan planten en dieren. Dus wij zijn opgebouwd uit cellen, planten zijn opgebouwd uit cellen, zwammen zijn opgebouwd uit hele fijne draadjes, hyfen. En die draadjes die vormen de zwamvlok. Je ziet dat. Hè? Je ziet als je nu die dikke pakken bladeren in het bos uit elkaar haalt, dan zie je daar zo... Ja, ik zeg altijd, het is precies de lijm van de humus. Dan is dat aan elkaar gekit door zo'n draadige, witte massa. Dat zijn allemaal die zwamvlokken die daar zitten. En dat is echt niet Alsof dat allemaal lange cellen aan elkaar hangen. Zo is het niet ontstaan. Het is in de evolutie echt ontstaan als een buizensysteem. Die buisjes zijn veel fijner geworden, sofisticeerder. En ze kunnen dus overal in en tussen groeien. Ze kunnen echt alle substraten aan door die fameuze lichaamsbouw. Ze kunnen ook, als de ene kant beschadigd wordt, ja, ze sluiten zij een boel af. Ze hebben compartimentjes in die hyfen, ze sluiten dat af. De andere kant groeit gewoon door. Dus in die zin zijn ze eigenlijk ook veel beter in staat om oud te worden, om groot te worden. Ze hebben andere voordelen. Is dat niet in een van die... Is dat van dat boek van Sheldrake? Of ik weet niet meer wie het schreef. Maar als wij verschillende deuren zien en we willen iets vinden, dan moeten wij kiezen door welke deur dat we gaan binnengaan. Om eten te zoeken bijvoorbeeld. Zij gaan gewoon alle deuren tegelijk binnen. Dat kunnen ze met dat mycelium. En ze kunnen met dat mycelium, ze stoppen gewoon hun lichaam in het voedsel in plaats van zoals wij voedsel in ons lichaam stoppen. Dat doen ze niet. Ze stoppen hun lichaam in het voedsel. Dus ze hebben een tal van voordelen eigenlijk door die speciale design. Dat is een topdesign. En daardoor, dat is één van de redenen dat ze zo succesrijk zijn in de evolutie. Maar Danny gaat er iets moeten over zeggen, want de zijnen hebben geen mycelium. Dat zijn echt de aliens onder de fungi.
Ja, dan heb je dus alle fungi, ja, min één orde.
En daar werk jij op.
En daar is degene dat ik op werk. Ja, die hebben dus geen mycelium, ook geen hyfen. In de plaats daarvan vormen zij zo een soort van cellulaire structuur. We noemen dat een talus. Dat microscopisch groot is, of microscopisch klein zou ik beter zeggen. Ja. En het interessante daaraan is dat dat echt zo gedetermineerd is. Dus er zijn mitotische delingen. Dus je hebt een ascospore, die begint te delen. En er is een welbepaald aantal delingen. Dus je kunt eigenlijk van elke cel... Kun je weten, van elke moedercel weet je eigenlijk perfect waar die dochtercellen gaan eindigen in het volwassen. Enfin, dat is altijd supergroot, maar in het volwassen talus. En dat vind ik wel heel interessant aan die dingen.
Echt die ontogenie
is volledig uitgewerkt. Dat is echt, ja, super bizar. Maar ja, het zijn bizarre schimmeltjes, die van mij. Zwammetjes.
En de normale, hè, die met een mycelium. En diegenen die paddenstoelen maken, die gaan ook die paddenstoelen zelf, hè, ook al zijn die keihard bijvoorbeeld, die zijn toch allemaal opgebouwd uit die draadjes. Dat is ook iets fascinerend, vind ik. Ja. Ja,
je hebt natuurlijk uitzonderingen. Hè. Je hebt ook eencelligen.
Ja, ja, je hebt eencelligen. Gisteren, hè, ja, om maar iets te noemen. Ja.
Ja. Dus je hebt daar ook nog verschillende, ja. Ja, verschillende vormen in. Maar de meerderheid...
Ja, dat mycelium is wel belangrijk in... Allee, verklaart eigenlijk waarom dat ze zo succesrijk zijn in de evolutie.
Ja. Ja. Inderdaad, nu over de evolutie begint, waar staan die zwammen in de evolutie? Zijn die er al heel lang? Zijn die heel sterk ontwikkeld, misschien meer ontwikkeld dan ons, of zijn die net heel primitief?
Wel, we hebben een laatste gemeenschappelijke voorouder, dus we hebben eigenlijk alle twee een lange weg afgelegd, dierenrijk en zwammenrijk. En wat dat, ja, we hebben zo'n beetje de neiging als mens om onszelf nogal als een superieur organisme te beschouwen. Maar eigenlijk bestaan er wel andere manieren om u te voeden, om te groeien, om voor te planten. En zwammen zijn op dat vlak eigenlijk een beetje slimmer geweest in de evolutie, vind je niet? Ik vind dat wel.
Beetje slimmer. Ik ging nog zeggen dat de zwammen, ja, dat zijn eigenlijk... Door bepaalde mycorrhiza's te vormen, hebben zij ervoor gezorgd dat de planten eigenlijk tot op het land zijn kunnen komen. Ja. Dus ze bestaan al zo lang dat zij eigenlijk voor landplantendiversiteit hebben meezorgen.
Een klein half miljard jaar geleden hebben zij eigenlijk het leven op aarde... Allee, alle leven speelde zich af in het water, maar dankzij die fungi zijn de planten op het land kunnen beginnen leven. En daarna wij, allee, onze voorouders. Dus ja, dat is ook wel fascinerend. Mm-hmm. Ze hebben altijd heel veel betekend. Dus uw vraag van daarjuist, kunt u een wereld voorstellen zonder zwammen? Nee.
Nee.
Ja, nee. Die zwammen, kan ik dat zien als individuen ook? Net zoals je een individuele vogel hebt, of een individuele plant? Of is dat nog, zit dat concept nog anders in elkaar? Kan je één zwam eruit halen en dan heb je gewoon die ene zwam? Of
ja.
Ik ging zeggen, het hangt ervan af wat je als individu neemt. Als je zo een zwam-lichaampje neemt, dat is natuurlijk geen individu.
Een mycelium. Ja. Nee, maar je hebt één mycelium, is een individu, ja, maar dat maakt dan natuurlijk wel verschillende paddenstoelen. Dus als jullie ergens paddenstoelen zoeken, één boleet, joepie, lekker, een tweede boleet, lekker, dan weet je eigenlijk niet of dat nu twee individuen zijn of één individu. En zelfs die mycelia, en dat is ze natuurlijk ook, maar bij planten is dat hetzelfde probleem. Hè. Zij kloneren alsof dat niks is, natuurlijk. Dus ja, wat is dan één individu? Hè? Mm-hmm.
Ja. Het leven van, dan niet dat individu, maar van die zwammen, het bestaan van die zwammen. Bij dieren kunnen we ons iets voorstellen. Een dier wordt geboren, groeit op, wordt verzorgd door ouders eventueel, plant zich voort, kan ziek worden, slaapt, eet, sterft uiteindelijk. Hoe ziet dat bestaan van een zwammer uit?
Wat gaan we nemen? Een parasiet? Of... Nee, gewoon, ja, misschien eerst iets over hoe dat ze geboren worden. Ja, dat is waar. De sporen. We hebben het nog niet gehad over sporen. Maar we zeiden daar juist mycelium. Dat is een belangrijke reden voor het succes in de evolutie. Maar een andere belangrijke reden is natuurlijk die sporen. Ze zijn zo goed in het maken van gigaveel sporen en kleine sporen en massa's. Hè? En die zijn overal, die geraken overal. Maar dan uit zo'n sporen, die gevormd wordt door zo'n paddenstoel meestal, hè, komt dan zo'n eerste draadje. En dat draadje groeit en dat wordt een mycelium. En dat zal zich al voeden, want dat moet groeien, dat zal voeden, dat zal zijn plekje vinden. En dan moet dat mycelium eigenlijk een ander mycelium tegenkomen van dezelfde soort en een ander geslacht. En dan gaan die bij de meer geëvolueerde zwammen, want ook daar zijn een tal van andere scenario's, maar goed, bij de meer geëvolueerde, gaan die mycelia gewoon tegen elkaar botsen en koppelen. Dat is heel fascinerend. Dus omdat jij de vergelijking maakt met dieren, hè, al dat gedoe met eicellen en zaadcellen, daar doen zij dus niet meer aan. Hè. Dat is verdwenen. Dat was er wel, bij primitievere fungi, maar nu is het gewoon bodies die versmelten en ze zijn weg. Als een tweekernig mycelium zou ons heel ver leiden om daarover uit te wijden. Maar het is wel dat tweekernig mycelium dat dan die paddenstoelen zal maken. En die paddenstoelen zijn eigenlijk echt bedoeld om de seksuele voortplanting rond te maken. Dus daarin gaan haploïde sporen gevormd worden. En die worden dan ook, vind ik ook zo fascinerend, hè, met die plaatjes. Je kent allemaal die plaatjes van onderaan de noet. Bij sommige paddenstoelen super dicht tegen elkaar, al die plaatjes. En toch zitten daar dus cellen op, want daar zijn dan wel cellen, de steeltjescellen die de sporen vormen. En die kunnen die sporen wegschieten en dan gaan die tussen die plaatjes zo in die luchtstromingen. Ik vind dat ongelooflijk. En fysici ook, want dat is goed bestudeerd. De kracht die die steeltjescellen hebben om die sporen weg te schieten. Of die smalle buisjes. Moet ik kijken naar zo'n boleet. Die smalle buisjes van, maar hoe geraken die sporen daaruit? Ongelooflijk is dat.
Ja. Ik heb echt nog te weinig naar paddenstoelen gekeken. Ja. Want vanaf nu moet ik al die dingen zien.
Het zal niet meer hetzelfde zijn. Nee.
Maar over die voortplanting dan. Een zwam moet wel een partner vinden. En spreken we dan ook over mannetjes, vrouwtjes?
Ze moeten eigenlijk geen partner vinden. Er zijn er veel die asexueel voortplanten ook. Hè? Maar als ze aan seks doen, dan gaan we bij de meer geëvolueerden niet meer spreken over mannetjes, vrouwtjes. Ten eerste, je ziet toch geen verschil. Ja. Het zijn zwamvlokken. Hè. Ze moeten wel een genetisch ander type hebben. Dus we spreken meer over paringstypes in het Nederlands. Mating types. Hè.
Ja.
En ook daar zijn ze dus ongelooflijk in. Hè. Want je moet je voorstellen, oké, wij kunnen nog actief rondlopen om een partner te zoeken. Dieren in het algemeen doen dat. Bloemen gebruiken andere trucjes om... weet wel, het een bij het ander te krijgen. Maar dus bij die zwammen is het zo dat ze echt tegen elkaar moeten botsen. En als je natuurlijk maar met twee geslachten bent en je botst dan eindelijk tegen een van je eigen soort, is de kans eigenlijk maar 50% dat je succesvol kunt voortplanten. Dus om dat op te lossen, zijn er bijvoorbeeld, zo was het eerst, vier geslachten. Je moet nog altijd maar met twee zijn om het te doen, hè? Anders zou het helemaal moeilijk worden. Dus die vier geslachten, dan heb je al 75% kans dat je efficiënt kunt paren, als ik het zo mag noemen. En dat gaat heel ver. Dat gaat tot duizenden geslachten. Dus eigenlijk zijn ze altijd klaar. Het andere individu is altijd goed. En ze zijn ook letterlijk altijd klaar. Ja, want de mycelium moet geen geslachtsorgaantjes vormen. Dus koppelen kan altijd. Ja.
Maar dan gebeurt de voortplanting wel eerder toevallig. Ze moeten tegen elkaar botsen. Is er dan geen...
Dus, dat weet ik niet of dat zo toevallig is. Ze zullen elkaar ook wel vinden, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Of dat ze geen stoffen afscheiden die elkaar aantrekken. Bij sommige primitieve fungi weten we dat wel, dat dat zo is. Bij gewone zwamblokken, ik weet het eigenlijk niet.
Ik denk dat we daar nog weinig over weten. Ja, ook bij de insectgeassocieerden weten we dat eigenlijk niet. We vermoeden dat er wel feromonen aan te pas komen, maar eigenlijk weinig onderzoek naar gebeurt.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, want Dat doet me denken aan de geuren die zwammen, paddenstoelen maken. Waarom maken ze die geuren?
Was dat een vraag? Of?
Ah ja.
Omdat dat van die mycorrhiza-zwammen zijn. Hebben jullie de vraag begrepen?
Ja, waarom kan ik zal je... hem even herhalen ook. Waarom we geen eekhoorntjes brood kunnen kweken?
Ja, dat zijn van die mycorrhiza-zwammen. Dus die groeien samen met bomen. Dus zij kunnen niet zonder de boom. Dus jij kan ze niet zomaar in cultuur brengen. Ja, dat wel. Je kunt een bos planten. Je kunt het enten met je mycelium, maar dan gaan die eekhoorntjes... Dat is wat we doen met truffels, bijvoorbeeld. Maar die zijn dan meestal wel maar voor de volgende generatie. Dat duurt even.
Ja. Ja. Kan je het gewoon thuis doen, een oude boomstam, en die besmetten, daarop planten, enten, en eekhoorntjesbrood kweken voor eigen kweek?
Maar niet met een dode boom, hè?
Ah ja, met een,
nee, met een levende boom. Ja. Zou je kunnen doen als je jonge boompjes plant. Ja, kan je proberen, maar het moet altijd wel op die manier. Je kunt niet gewoon even in je labo kweeksken opstarten en dan paddenstoelen krijgen. Ja. Niet bij eekhoorntjesbrood.
Terug naar die geur. Er zijn veel... ondergrondse paddenstoelen bijvoorbeeld moeten een geur maken om ervoor te zorgen dat sommige zoogdieren hen gaan opgraven, waardoor dat ze hun propagules kunnen verspreiden. Dus dat is eigenlijk een soort van dispersiemechanisme, het feit dat ze een geur maken.
Ja.
Ja, en bij veel anderen weten we het eigenlijk ook nog niet zo goed. Het is echt heel gek, hoor, de geuren. Je hebt er die naar look stinken, ongelooflijk. Je hebt er die naar camembert ruiken, je hebt er die naar...
Maar sommige geuren zijn dan wel taxonomisch interessante kenmerken voor ons dan.
Ja.
Dus we gebruiken ze wel om dingen te beschrijven, maar waarom dat ze nu naar het een of naar het andere kaas ruiken, dat weten we niet. Of
het kan een bijproduct zijn.
Of naar vuilzakken. Ik heb zoiets een paddenstoel geroken, een Higrocybe in Panama. En dat was echt zo'n hele lekkere citrussmaak. En ik dacht, dat is kei lekker. En dan eindigde dat ze met zo'n vieze, vettige vuilbak smaak. Ik dacht, oei, laat maar. Dat heeft dan heel de avond in mijn neus gezeten. Stomme paddenstoel. Maar wel een nieuwe soort, hè.
Hoe heb je hem genoemd? Pulbello.
Heeft nog geen naam, maar misschien zoiets, ja.
Verder over het bestaan van die zwammen. We hadden het daarnet over het eekhoorntjesbrood op een levende boom. Wat eten zwammen zoal en hoe komen ze aan hun eten?
Ze hebben dus koolstof nodig van hun suikers, eigenlijk, van een ander organisme. Dus we hebben er hier al een paar genoemd. Ja, de parasieten, die zijn minder sympathiek. Die nemen dat van een organisme dat nog leeft. Ik had het over de recycleerders. Hè. Die gaan dat dode plantenmateriaal gebruiken als voedselbron. Je hebt er die leven van de keratine. Dat is de stof die in je huid zit. Hè. En dat is niet zo leuk, natuurlijk. Je krijgt er al een beetje jeuk van als ik het zeg, maar dat willen die juist, want dat is de reden dat jij jeuk krijgt. Want als je jeuk hebt, ga je krabben. En als je krabt, dan produceer je meer keratine, dus hij heeft meer eten. Hè. Dus ze hebben allemaal hun eigen lievelingsmenu. En natuurlijk, die mycorrhiza-zwammen, die krijgen suikers van de boom. Hè. Ja.
Maar voor velen weten we het ook gewoon nog niet.
Nee, dat is waar.
Weer bij die labolbenialis weten we eigenlijk ook niet wat dat ze eten. Ze zitten wel op die kevers. En oké, er zijn hypotheses over dat ze connectie maken met de lichaamsholte van die kever, waarin voedselstoffen zitten. Maar sommige van die paddenstoelen of van die zwammen die daarop zitten, zijn heel superficieel aangehecht. Je kunt die daar eigenlijk gewoon afnemen en je gaat zien dat er geen penetratie gebeurt. Dus dan is de vraag, wat eten zij dan eigenlijk? Heeft ze dan gewoon misschien de lipiden of de vetstoffen van het integument? Maar dat zou dan betekenen dat ze misschien geen parasiet zijn, dat ze misschien eerder commensalen zijn. Dus er zijn daar heel veel vragen over sommige groepen die we wel degelijk een naam geven. Oké, parasieten. Maar het zou kunnen dat ze op een soort van spectrum zitten van commensalen naar echte parasieten. En dat is die lijn tussen die definities, dat is eigenlijk ook zo heel...
Dat is heel arbitrair.
Vaag, ja, inderdaad.
Ja. Je hebt er bijvoorbeeld ook, dat is ook wel een soort die iedereen kent, trouwens oesterzwammen. Dat mycelium van oesterzwammen dat vangt actief aaltjes, nematoren, dus die kleine wormpjes. Die maken zo'n soort lassootjes en die vangen dat als extra voedselbron.
Ja. Ja, zijn er inderdaad roofzwammen, prooizwammen?
Maar dat komt al in de buurt, vind ik. Als, als ze valletjes maken om beestjes aan te trekken.
Ordonia's doen dat ook, hè?
Orbilia ook? Maar ik denk het ook wel. Nematode...
Ik denk dat ook van die nematode trappers zijn. En zij maken zelfs lasso's van hyphen. Ja, zij maken echt lasso's van hyphen. Waarbinnen dat dan die nematoren gaan kruipen. En dan die gaan die eigenlijk proberen te doen stikken. Allee, ik weet niet precies hoe
dat werkt. Die burgers, hè.
Ja, maar... Ja. Tof.
Is dat...
Of zo die zombie. Heb je gehoord van die zombiemieren? Ah, ja. Dat is ook heel gek, hè. Je gaat die zwam echt... Dus je hebt veel insectenparasieten. Je kunt dat zelf ook zien, hè, op je wandelingen. Dat je iets tegenkomt dat helemaal gemumifieerd is. Of in een gazon zitten van die poppen van rupsen. Allee, rupsen die zitten te verpoppen. Die gaan nooit vlinder worden, want ze zijn aangevallen door een zwam. Enzovoort. Maar bij die mieren is het echt zo dat die zwam de hersenfunctie van de mier of het gedrag van de mier beïnvloedt, zodanig dat hij dan heel hoog in de vegetatie kruipt op het moment dat de zwam zijn sporen wil verbreiden. Dus dat dan gaan die nog voortbewegen, terwijl dat ze eigenlijk gestuurd worden door die science
fiction. En het interessante, ik heb dat nu net ook gelezen, toevallig een paper aan het lezen, aan het reviewen eigenlijk, dat het feit dat ze dat sturen, dat ze dat insect sturen, daar is verschillende keren ontstaan.
Ja, het is waar. Dat is meer...
interessant.
Dat is heel gek.
Mooi. Ik ben echt blown away.
Het is ook een beetje eng. Ik vind het ook een beetje eng.
Ja, het is... Lopen wij ook het risico om bestuurd te worden door zwammen?
Er is een melding dat schizofilum kiemt in de hersenen van mensen. Maar...
Echt?
Ja.
Ja. Ja. Ja, en er is ook zo'n lasso bij betrokken. Hè?
Bij sommige mensen, vragen het u eigenlijk wel af of ze gestuurd worden door zwammen. Door kwaadaardige zwammen. Nee. Enfin, we gaan er niet over uit. Nee, maar het is waar. Ja.
Dat...
We gaan in de verkeerde richting.
Dat maken van die lasso's, het controleren van die mieren, kunnen we dan over intelligentie spreken of mogen we dat niet doen als het over zwammen gaat?
Jawel, van mij moet je dat zeker doen, maar het is zo... Ja, hoe definieer je intelligentie? Hè? Wij zitten zo vast aan dat idee van hersenen, brein. Er zijn andere manieren om intelligent te zijn. Ja.
Er zijn mechanismen om evolutionair succesvol te zijn.
Ja, evolutionair goed aangepast is intelligent. Hè? Ja. Maar er zijn zo wel, maar dat zijn dan geen zwammen, hè? Die slijmzwammen die hun weg vinden in een doolhof en zo. Ook, eigenlijk die mycelia ook, hè? Die de weg vinden, de kortste weg naar het eten... Ja.
Hebben ze hersenen of een vorm van iets wat erop lijkt? Want hoe ontwikkelen ze dan die, ja, door trial and error natuurlijk, maar die kennis om bijvoorbeeld die mieren te gaan infecteren of in een doolhof hun weg te vinden?
Maar het mycelium zelf wordt soms wel vergeleken met een soort een zenuwstelsel waarin dat signalen worden doorgegeven met synapsen enzovoort. Hè. Want niet die hersenen, het is vooral dat stelsel dat je nodig hebt om signalen door te geven. Dus dat hebben ze natuurlijk wel. Ja.
Van die zombiemieren, ik denk dat er vooral over het beïnvloeden van zo'n gastheer, we weten daar nog maar heel weinig over. Van de genenfuncties bijvoorbeeld. Evolutief gezien weten we dat er verschillende lijnen binnenin de zwammen, verschillende phyla, doen eigenlijk hetzelfde. Dus je hebt zombievliegen bijvoorbeeld. Dat is een volledig andere groep schimmels dat veroorzaakt dan de zombiemieren. Maar ze doen eigenlijk wel hetzelfde. Dus het is een evolutionair succesvolle strategie. Dus dat is duidelijk, hè, want het is verschillende keren ontwikkeld geweest. Maar hoe precies en wat voor pathways dat ze gevolgd hebben, dat weten we nog niet. Maar dus daar moeten we echt nog wel naar op zoek gaan.
Ja.
Dat zijn de interessante vragen, hè, denk ik, voor de
toekomst. Dus eigenlijk zijn ze wel intelligent, vind ik. Ja,
op een manier wel.
Ja. En ik hoor ook, er zijn meer studenten nodig die kiezen voor zwammenkunde om het onderzoek een boost te geven.
Ja.
Over die zwammen, over hun levensduur, dus we weten hoe ze zich voortplanten, hoe ze zich voeden, hoe oud of hoe groot worden zwammen?
Wel, die grootste waar jij het over had in Oregon, wat is dat?
Ik weet dat niet meer.
Bijna 10 vierkante kilometer, dacht ik.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk, ja, hoe groot, dat is een rare discussie. Hè. Dat is geen groot gewicht of dat is geen groot volume. Dat is echt een verspreide zwamvlok die in een bos zit. Hè. En die is een paar duizend jaar oud. Dat hebben ze kunnen aantonen. Maar ik weet ook niet meer exact hoe oud.
Ja. Als je die...
Staat in mijn cursus misschien.
En dan sommige andere, die insectpathogene dingen, die worden maar... Die worden maar een, ja, een Die kunnen wel oud worden, maar die hangen ook heel sterk af van hun gastheer. Dus als de gastheer sterft, sterft de schimmel. Dus dat kan zijn dat die na een paar weken al sterven. Afhankelijk van hoe dat de gastheer het vergaat.
En met paddenstoelen is dat ook ongelooflijk variabel. Hè? Zo, die hele harde tonderzwammen, dat kent ook wel iedereen. Hè? Die worden echt 40 jaar oud, die zijn keihard. En dan heb je inktzwammetjes die maar een paar uur paddenstoel zijn en dan zijn ze weer weg.
Maar ja, dan hebben we het natuurlijk over de individuele paddenstoeltjes.
Over de paddenstoelen.
Terwijl een zwamvlok onder de bodem, hoe oud wordt zoiets? Ja. Nee.
Ja. Of zou je kunnen zeggen dat het altijd blijft doorleven, maar dat het blijft delen?
Altijd nu ook weer niet, denk
altijd
ik. Maar
niet, maar ik denk wel dat ze heel oud worden. Doordat ze inderdaad lokaal kunnen afsterven als er iets misgaat. Of als ze ergens tijdelijk uithongeren, maar dan weer op een andere plaats voedsel vinden. Ja.
Ja.
Er zijn heel veel paddenstoelen die zich ook kunnen aan slechte omstandigheden aanpassen door specifieke propagules te vormen die in omstandigheden, die heel droge omstandigheden of zo. En dan na x aantal tijd, als het dan weer regent, dat kan soms na tientallen jaren zijn, verschijnt die paddenstoel weer gewoon dankzij die speciale propagules. Dat is dan heel dikwandig vaak.
Zo'n overlevingsstructuur. Ja.
Ja. Nog iets wat we absoluut moeten weten over het leven en bestaan van zwammen. Over wat ze eten, hoe ze communiceren, hoe ze zich voortplanten. Dan heb ik, als we het ongeveer gehad hebben...
Het is een vraag. Ik had dat hier nog iets. Komt er nog iets.
Ik was ook aan het wachten.
Goh, nu misschien kunnen we het aan het publiek vragen.
Ja. Zijn er al vragen intussen uit het publiek inderdaad? Daar helemaal achteraan. Ja, dat is misschien ook wel iets meer een vraag voor een bomen-expert. Maar als bomen die zwammen gebruiken om te communiceren met elkaar, wat communiceren die bomen dan via die zwammen?
De onderzoeken die daarop gebeurd zijn, gaat vooral over signalen dat ze elkaar waarschuwen voor vraat. Dat kan vraat zijn van bladluizen. Allee, ik mocht dat vraat noemen, maar bladluizen. Of ook van grotere begrazers. Acaciabomen doen dat bijvoorbeeld, elkaar verwittigen. Ze doen dat natuurlijk niet alleen ondergronds, ze doen dat ook bovengronds, door het afscheiden van moleculen in de lucht. Maar dat is een heel breed systeem. Dat is alsof dat jij iemand wil waarschuwen en je loopt rond met een grote megafoon. En iedereen hoort u. En als jij een meer persoonlijke boodschap wilt sturen naar iemand, dan ga je een e-mail sturen. Dus dan gebruikt u internet. En zij gebruiken dan dat ondergronds netwerk. Allee, daar zijn aanduidingen voor, hè? Dat ze dat doen. Dat ze boodschappen doorgeven op die manier, ja.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nog iemand die een vraag heeft? Ja.
Kan je op voorhand weten welke zwammen dat giftig zijn? Is dat iets dat je onder de microscoop al kan zien? En welke maatregelen moet je nemen als je
paddenstoelen gaat? Ja. Dus ik zal de vraag ook telkens herhalen voor de mensen die via de film kijken en voor de mensen achteraan. Hoe je kunt zien dat bepaalde zwammen al dan niet giftig zijn?
Nee, er is geen manier om dat te zien. Het enige is weten wat het is. Want zelfs heel nauw verwante, bijvoorbeeld bij de ammonieten, we kennen allemaal de groene knolammoniet, dodelijk giftig, maar dat is ook een ammoniet die lekker eetbaar is. Dus je moet echt weten wat de soort is. Maar ik denk dat uw vraag ook een beetje was van, hebben jullie geen schrik dat je bezig bent met... Ja, oké. Okay. Daar bestaan inderdaad bioveiligheidsmaatregelen voor als je werkt met ongekend materiaal. En het is bijvoorbeeld iets dat mensen kan infecteren, omdat ze keratinofiel zijn, om maar iets te noemen. Dan ga je bepaalde normen moeten hanteren, maskers, handschoenen enzovoort. Maar bij dingen die wij niet kennen, als wij in de tropen werken, dan... Maar eigenlijk is er ook nog niks gekend dat zo giftig is. Dan heb ik het wel over paddenstoelen. Wij proeven ook altijd van alles. Hè? Ook als we het niet kennen, proeven wij. Omdat het heel belangrijk is om te weten of iets scherp smaakt, of zacht, of bitter. En dat loopt nooit slecht af. Allee, dat is nog nooit slecht afgelopen. Dus maar ik merk dat wel als ik samenwerk met andere mensen. Zeker in het buitenland, dat die soms hebben. Nee, ik ga dat niet in mijn mond steken, want ik weet niet wat dat is. Dat is misschien wel een goede attitude. Maar wij proeven een heel klein stukje.
Dat is misschien wel een goede attitude.
Nee, maar we proeven een heel klein stukje. Dat is een beetje like wijn proeven. En dan spuwen we dat uit. Ja. Maar zelfs van de meest dodelijk giftige paddenstoelen, groene knolammoniet, als je proeft op die manier, is dat niet erg. Maar ja, we doen dat nu wel niet omdat we weten wat dat is. Hè. Maar beantwoord dat een beetje je vraag? Maar gewoon van met je hand eraan te komen.
Kan het een allergie zijn ook voor...
Kan, je kan ook allergisch zijn, ja. Je hoeft ze niet allemaal op te eten, hè. Danny, jij eet niet van je labolbinialis, hè. Je moet er zelfs niet van proeven.
Ik eet eigenlijk geen paddenstoel.
Het is geen paddenstoel.
Enkel stukjes egel af en toe.
Enkel stukjes egel.
Een dode egel.
Ja. Ja. Of er ook zwammen paddenstoelen zijn met medicinale eigenschappen.
Ja, dat gaan we ook allemaal in koor zeggen. Hè. Penicillium natuurlijk. Hè. Penicilline is waarschijnlijk wel de bekendste. Echt een zwam die veel levens gered heeft. En nog altijd redt. Maar ja, ik denk, misschien overdrijf ik een beetje als ik zeg van als je in een apotheek binnenstapt, is de helft... De kleine helft van de moleculen die daarin zitten, ofwel rechtstreeks afkomstig uit een plant, ofwel gebaseerd op iets dat in een plant zit, en de andere kleine helft op iets dat uit zwammen komt. Dus ja, ze zijn farmaceutisch heel belangrijk.
Ja. Ja. Houden jullie zich daar ook mee bezig met het ontdekken van eventueel potentieel interessante stoffen voor medicatie? Of wordt dan op basis van de zwammen die jullie identificeren, jullie geven die bepaalde eigenschappen mee. Gaat dat dan verder voor onderzoek richting medicatie, antibiotica misschien?
We hebben dat nog gedaan met Janssen Pharmaceutica samenwerkt. Die betaalde dan een deel van de expeditie om zoveel mogelijk ongekende soorten mee te brengen. Moesten ook in cultuur, dat was niet gemakkelijk. Maar dat is heel duur voor hen. Dus ze zijn daar eigenlijk een beetje mee gestopt. Ja. Alleen mij toch te sponsoren misschien. Nee, maar het is op zich natuurlijk een heel mooi idee. Maar ik heb toen ook gemerkt hoe moeilijk dat is om, zelfs als je werkzame moleculen vindt, omdat dat moet dan werken in tonker, in een lichaam enzovoort. Het is een hele lange weg.
Ja. Ja.
Wij zijn wel niet bezig met farmacie, maar wij proberen... een bepaalde soort die op een invasief insect zit, te ontwikkelen als een biologische controlebestrijdingsmiddel tegen die invasieve soort. Dus op die manier proberen we het wel te gebruiken voor een goed doeleinde. Dat is opnieuw, dat is echt niet gemakkelijk, want er is heel veel onderzoek nodig om te zien wat voor mogelijke zij-effecten dat die schimmel heeft. Niet alleen op de targetsoort, maar ook op niet-targetsoorten. Dus tegen dat je eigenlijk nog maar kunt beginnen denken, heel praktisch, van oké, hier is onze biologische bestrijding, moet je echt tiental jaar onderzoek doen, denk ik, om daar maar te geraken tot dat punt. Dus we zijn daar nu aan bezig. Ja.
Want als je ze zou inzetten...
Want daar zit dan natuurlijk wel meer funding in, of veel meer financiering in. Dus ik probeer vaak een praktische component in mijn beurzen te steken, zoals de biologische controle, om dan toch maar mijn taxonomie te kunnen doen.
Ja, ja.
Wordt wel opgenomen.
Dat hier. Ja, ik bedoel eigenlijk...
Ja, je bedoelt eigenlijk. Nee, maar er zijn ook wel heel praktische dingen. Je moet het niet altijd zo ver zoeken. Hè. We werken heel vaak ook met eetbare paddenstoelen. In tropische gebieden bijvoorbeeld. En we zijn altijd zeer geïnteresseerd om te weten... wat doet de lokale bevolking? Hoeveel soorten kennen ze? Wat eten ze? Wat gebruiken zij eventueel als medicatie? Dus dat is een meer rechtstreekse manier om dingen te weten te komen. Ja. Ja. En misschien gaan we dan hier geen nieuw medicijn op de markt brengen, maar we helpen hen wel. Hè, want je moet ook beseffen dat ondertussen in Afrika veel bomen aangeplant zijn uit andere continenten. Dus daar komen paddenstoelen voor die ze eigenlijk niet traditioneel kennen, die soms giftig zijn. Dus dan proberen we te zeggen, kijk, dat mogen we niet eten en folders te ontwikkelen en zo. Dat is ook wel, belangrijk. Ja.
En dan zijn er ook nog zwammen, of schimmels in dit geval, dat je aantreft op heel rare habitats. Ik heb, toen ik in de VS was, voor een onderzoeksproject, heb ik een soort ontdekt op salade. die blijkbaar heel wereldwijd voorkomt. Een Sporopolemisches, rode gist.
Rode gist, ja.
Die wereldwijd voorkomt. Heel abundant is. Dus die komt echt in grote getalen voor op een krop sla, zeg maar. Veel meer dan andere soorten samen. En die was onbeschreven. Dus ja, wij weten eigenlijk nog altijd niet. We zijn in 2022, maar we weten eigenlijk... Ja, ik heb ze af en toe mijn presentaties zo genoemd. We weten eigenlijk niet wat wij eten. En dat vind ik... Ja, dat is super interessant. Want uw krop sla, je weet dat dagelijks. En daar zit iets op dat we niet weten, wat dat eigenlijk doet. Dus we zijn daar nu ook wel aan het onderzoeken van... Oké, wat is die schimmel eigenlijk? Wat doet die? Hoe interageert die met andere schimmels? Dus ja, we zijn daar wel echt mee bezig. We proberen daar iets van te maken, ja.
Ja. Die zwammen die dan ook bepaalde medicinale eigenschappen hebben, daar bestaan ook boeken over, daar bestaan websites over. Wat kan je meegeven met mensen die misschien het idee hebben om zichzelf, zichzelf medicatie toe te dienen op basis van zwammen die ze vinden in het bos, bijvoorbeeld?
Ja, mijn tip is, doe dat gerust om dingen te voorkomen, maar als het is om dingen te genezen... Informeer toch ook eens bij traditionele geneeskunde, want veel actieve bestanddelen zijn dan wel verwerkt en gekend. Maar wat dat bijvoorbeeld met doe het om te voorkomen, bedoel ik, ga gerust oneindig veel shiitakes eten voor mijn part om je immuunsysteem te boosten. Hè. Of om je potentie te verhogen, weet ik veel. Dat soort dingen. Dat is allemaal oké, denk ik. Maar, ja.
En kan je ook zelf paddenstoelen gaan verzamelen? Of eet je beter
om te eten?
Om te eten, ja. Of eet je dan, vertrouw je dan beter op degene die je in de supermarkt vindt?
Je kan zelf paddenstoelen verzamelen, maar mag meestal niet.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Natuurlijk, als het in hun tuin is, of in de tuin van iemand anders, dan mag het wel. Hè. Maar niet in openbare bossen mogen we niet plukken. Of je gaat naar een land waar het wel mag. En er zijn wel een aantal soorten waar je vrij snel... Hoe weet, oké, ben zeker, dat is dat. Eekhoontjesbrood bijvoorbeeld kan je gemakkelijk leren herkennen. Maar ja. Hier mag je het niet plukken.
Ja. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Er waren nog vragen daarnet. Ja, ik zal eerst daar nog eens en dan kom ik naar u.
Ja, je spreekt van buisjes in plaats van cellen. Is dat een aanwijzing dat de chef misschien gelijk had dat het via meteoriet hier komen?
De vraag, kort samengevat, zijn zwammen buitenaards? Zijn ze via een meteoriet hier terechtgekomen?
Ik weet het niet. De voorouder van de zwammen en ons dan misschien. Maar waarom van die buisjes? Die hyfen bedoel jij?
Ja.
Waarom is dat een argument om te zeggen het is via een meteoriet?
Wel, ja, mijn idee van de evolutietheorie is dat we uiteindelijk wel vanuit een eencellige allemaal verder ontwikkeld zijn geweest.
Ja.
Omdat het niet over cellen zou gaan.
Jawel, hé. Een eencellige kan ook... Met dat systeem buisjes is trouwens verschillende keren geëxperimenteerd. Hè. Je hebt ook bacteriën die zo draden vormen. Hè. Actinomyceten worden die genoemd. Dus die gaan ook door het leven als een soort lange slierten. Maar dat kun je zeggen, oké, dat zijn wel dingen die aan elkaar blijven hangen. Maar er is een gans andere groep, de zogenaamde de Oomycota... de Oomycota, maar het zijn geen echte zwammen, het zijn schijnzwammen. En die vormen ook van die buizen. En die hebben niks te maken met de echte fungi. Dus dat systeem is een paar keer ontstaan, net zoals cellen waarschijnlijk ook verschillende keren ontstaan zijn. Dus okay. Het kan uit een eencellige komen, dat bedoel ik eigenlijk. Ja.
Oké. Okay.
Ja, ik heb ook mijn paddenstoelen gevonden en ik kan ook wel opzoeken van welke zijn, maar ik vind dat allemaal lookalike zijn van elkaar. Wie kan ik dan direct van helpen, alsjeblieft?
Ja, als je een paddenstoel vindt en je bent niet zeker welke soort het is en waarschijnlijk ook of het al dan niet eetbaar is misschien, bij wie kan je dan terecht om het zeker te zijn?
Bij mycologen, mycologische verenigingen. Er zijn veel verenigingen die bezig zijn met zwammen, paddenstoelen. Dus daar kan je altijd eens... Nu... Nogmaals, in Vlaanderen, het eten van paddenstoelen is zeer omstreden. Hè. Er gaan ook verenigingen zijn die we niet graag, als jij naar een natuurpuntwandeling gaat met een mandje vol paddenstoelen en zegt, ja, wat mag ik eten en wat niet?
En dat is bij jou.
Ja, op ons labo mocht jij altijd langskomen. We zijn altijd geïnteresseerd om te zien wat jij vindt.
Ik heb ze
bij. Ja, dat is maar op tafel.
De... We hebben daarnet een goede spaghetti met fungi gegeten. Er volgt nog een dessertje straks.
We zullen er eens naar kijken, natuurlijk. Ja.
Ja. Oké. Okay. Ik dacht dat er nog vragen waren daarnet. Dan heb ik zelf ook nog een vraag. Op ons lichaam leven er waarschijnlijk ook heel veel schimmels. Is dat erg?
Danny, jij gebruikt al eens het woord commensalen daar juist. Hè? Mm-hmm. Dus commensalen, letterlijk, is dat eigenlijk iemand die bij u aan tafel zit en van u mee eet zonder dat je er last van hebt. Dus zo hebben we er allemaal in ons lijf zitten, die eigenlijk niet veel kwaad doen, die daar zijn. Soms kunnen die ineens wel vervelend worden, omdat er iets verandert in uw lichaam, uw hormonenbalans verandert bijvoorbeeld. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook wel pathogenen. En ja, we vroegen het ons al af, zijn er nu eigenlijk die we echt nodig hebben? Ik denk dat daar ook nog niet zoveel over gekend is. Ongetwijfeld, in ons bioom dat we zijn, tussen al die bacteriën die we in ons lichaam hebben, zitten er ook gistcellen en zo. Dus die zullen ook wel samen, consortia, die samen misschien wel iets goed doen, maar ik weet daar eigenlijk niet zoveel over. Of ik weet niet welke dat we absoluut niet kunnen missen in ons lijf, dat weet ik zelfs niet. Het is erg, dus voor... We gaan naar Afrika om alles doen te zoeken. Ja. Maar...
Voorlopig staan we dan misschien waar het bacterieonderzoek, denk 20, 30 jaar geleden stond. Die bacteriën zijn er, maar we weten niet goed wat ze er doen op ons lichaam. Intussen weten we dat ze zeer essentieel zijn voor ons lichaam.
Ja, misschien dat met zwammen... Is dat nog volop in ontwikkeling? Wordt ook wel vaak gezien dat er te veel bacteriocentrisch gedacht is en dat die bacteriën ook niet alleen zijn, dat die in een consortium zitten. Ja.
Ja. Ja. En over de schimmels in ons huis, ik denk dat we daar ook zeer bang voor zijn. Die zijn er ook. Is die angst ook terecht? Moeten we absoluut vermijden dat er geen zwammen in ons huis leven?
Heb jij schimmels? Ja, heb jij schimmels in huis? het is altijd een teken natuurlijk dat er een vochtprobleem is. Niet altijd, maar meestal. Dus het is beter van dat vochtprobleem op te lossen. Het is niet zo gezond om heel lang in een beschimmelde omgeving te leven. En als je toch, want het kan natuurlijk altijd, hè, je weet wel, als je badkamer niet voldoende verlucht, dan beginnen die voegjes zwart te kleuren. Maar dan is het toch wel goed om eens te checken wat daar juist groeit. Want sommige zijn onschuldig, andere kunnen wel gevaarlijk zijn. Zelfs als je ze gewoon continu inademt. Ja. En ja, de huiszwam die willen we natuurlijk niet, want die breekt materiaal af. Ja. Dus nee, in huis zijn ze eigenlijk niet zo leuk. Maar dat geldt voor veel biodiversiteit in huis, vind ik.
Want hoe zie je inderdaad dat verschil? Dus de zwammen die in de voegen groeien, zijn in principe dan niet per se schadelijk, maar je doet misschien wel best iets aan de vochtigheid. Maar zo'n huiszwam bijvoorbeeld, hoe weet je dat je er een hebt? En wat doet die precies van schade?
Die breekt echt heel veel materiaal in uw huis af. Zelfs uw gebinten, maar die groeit ook overal tussen en onder. Het nadeel, zijn strategie is eigenlijk dat hij zelf zijn water meebrengt. Dus je moet niet per se een vochtprobleem hebben om huiszwam te hebben. Dat is het vervelende. Dus die moet je echt laten bestrijden. En hoe weet je het? De geur is heel typisch bij huiszwam. Maar je hebt daar specialisten voor, hè, die kunnen komen determineren. Of wij doen dat ook, kijken wat er in huizen groeit. Maar wij lossen het probleem niet op. Zeg, goed is dat.
Ja. Want ik ging ook vragen, waar kan je dan terecht als je twijfelt over een bepaalde geur in huis die misschien veroorzaakt wordt door een huiszwam?
Nu, wij werken alleen met visuele stalen. Als je echt een staaltje hebt, dan gaan we kijken. Ja.
Dus je kan die ook ergens zien zitten?
Ja, natuurlijk.
Oké. Okay. Ja. En dan sturen we een foto op.
Met een foto.
Ja. Ik wou het ook nog eens over voedsel hebben. Want bijvoorbeeld, we danken schimmelkaas aan schimmel. Wat doet die schimmel precies om die kaas te verbeteren? Voor ons dan?
Smaak. Dus eigenlijk zijn er verschillende redenen waarom dat je zwammen gebruikt om voedsel... Ja, ik zeg altijd een beetje te laten voorverteren soms ook. Maar bij die schimmelkaas, die blauwe, dat is ook een penicillium trouwens, is het echt om die zoute typische smaak te geven aan je kaas. Hè. De korst van brie en camembert is ook om het geheel zachter te maken, smeuger te maken en smaakversterker. Maar de andere, bij soja bijvoorbeeld, soja is eigenlijk iets dat niet goed verteert. Dus dat ga je meestal de eerste keer laten voorverteren door een zwam. Enfin, meestal, dat weet Aziatische keuken, doet dat al heel lang. Dus dat wordt eerst voorverteerd door een rhizopus bijvoorbeeld. En dan krijg je dingen als tofu, tempeh, sojasaus. wat veel beter verteert. Dus ja. Het kan verschillende... Het hangt er vanaf welk product en... Ja.
Ja. Ja. En waarom is het wel oké om een schimmelkaas te eten en niet beschimmelde confituur, beschimmeld brood?
Ja, het gaat allemaal over controle. Hè. Wie weet wat je eet, die onbekende dingen die op je brood zitten, op je kaas, op je confituur... Dat kunnen verschillende organismen zijn. Sommige maken mycotoxines. Er zijn ook een paar heel beruchte die bijvoorbeeld op pindanootjes groeien. Dus eigenlijk beschimmelde voedingswaren. Ik durf ook wel zo'n hele blok kaas en er is een klein stukje beschimmeld. Dan denk ik ook, ja, ça va. Maar eigenlijk moet het toch een beetje voorzichtig zijn. Hè? Ja.
Ja, want u had het daarnet ook over die draden die hun weg zoeken. Is het dan oké om het beetje schimmel eraf te schrapen of gooi je beschimmeld voedsel best gewoon altijd weg? Want vermoedelijk zit al een groot deel van die schimmel in.
Ja, zit erin. Maar het is ook weer te zien... Natuurlijk, als hij er pas is, dan zit hij nog niet zo diep. Hè? Dus dat, zo redeneer ik dan. Ja. Als ik een grote blok kaas, een lekkere kaas heb, en er zit een klein hoekje beschimmeld, dat zijn eigenlijk zijn dat hele snelle groeiers wel. Maar je mag ze dus niet nog opeten. Zeker niet als ze daar al een week op zitten. Hè? Maar zo de eerste dag kunnen we zijn. Maar toch, beter eigenlijk.
Ja, beter niet.
Veilig.
Ja. Hey, wat?
Hoe is het gesteld met zwammen en straling?
Ja, hoe zwammen om kunnen gaan met straling.
Radioactiviteit.
Radioactiviteit,
lichtgevende zwammassa, er zijn nog veel topics. Radioactiviteit is wel... Ja, ze nemen dat heel gemakkelijk op. Hè. Ik zei dat juist al, die zwamvlokken ook, dat zijn echt sponsen. Die staan in zo'n dicht contact met de omgeving. Dus er zijn ook echt soorten, maar dat is heel soortafhankelijk, die heel goed bijvoorbeeld radioactieve stoffen accumuleren. En die moeten natuurlijk niet eten. Er zijn er ook die lood en cadmium accumuleren. Dus ook in die zin... kunnen ze secundair eigenlijk bijna giftig worden. Ja. Maar dus bioluminescentie, het licht geven, dat is nog iets anders. Dat heeft niks met die.
Ja. Misschien heel kort, ik weet, we kunnen er waarschijnlijk een uur over doorgaan, maar hoe ontstaat die lichtgevende eigenschap van bepaalde zwammen?
God, weet jij de naam van al die moleculen? Luciferase zit erin.
Ja.
Dus er moet een stof zijn en dan ook een enzym, dus die combinatie. En het is niet bij alle zwammen hetzelfde, je ziet dat ook. Bij sommigen is het licht groenig, bij anderen is het oranje. Het is ook zo dat bij sommigen echt alleen die plaatjes, of dat laagje dat erop ligt, licht geeft. Bij anderen is het mycelium, zoals u al zei. Bij nog anderen is het alleen steeltje. Dat is iets heel fascinerend. En eigenlijk weten we ook nog niet goed waarom.
Is het geen bijproduct? Ik dacht dat het een bijproduct was. Maar...
Dat is een hypothese. Maar er zijn ook wel al proeven gedaan met insectjes die erop afkomen, hè, op licht. Ja. En die dan misschien helpen om sporen te verbreiden. Dus het is,
Kunnen we die hier spotten?
Ja.
En hoe of waar?
Niet zoveel als in de tropen. Ik heb zelf in België, het heeft lang geduurd, het is nog een jaar of 40, heb ik voor het eerst... Het is een honingzwam, hè. Iedereen kent de honingzwam en die zwarte rhizomorfen. En er zijn verhalen dat in de loopgraven, waar in die houten staketsels ook honingzwammen zaten, dat de soldaten hun krant konden lezen bij het licht van de honingzwam. Dus dat heeft mij altijd gefascineerd. En ik heb als kind al stukken hout met honingzwam op mijn nachtkastje gelegd. Nooit iets gezien. En 4 jaar geleden in het bos wijst er mij iemand op een stukje hout dat licht geeft. Dus ik was altijd verkeerd aan het zoeken. Ik zocht naar die zwarte strengen, maar het is eigenlijk het levende mycelium, niet die rhizomorfen. Dus dat... ik zag geen mycelium, maar dat hout gaf wel licht. En ik heb dan wel die hyphen gezien natuurlijk daarna onder een microscoop. Maar echt lichtgevende paddenstoelen hebben wij niet zoveel als in de tropen. Nee.
Oké, okay. Je had ook nog een vraag.
Die huisschimmel, dat niet zo gezond is om
in
te leven, welk effect heeft dat op
je
lichaam eigenlijk?
Ja, welk effect kan de aanwezigheid van schimmels, ja, van die huisswam bijvoorbeeld, ja, in huis hebben op het lichaam?
Het is divers, hè. Je hebt mensen die allergisch zijn. Net zoals je allergisch kan zijn aan pollen, kan je ook allergisch zijn aan sporen. En als je dan natuurlijk veel schimmels in huis hebt die veel asexuele sporen maken... Maar er zijn ook een paar soorten die echt heel gevaarlijk zijn voor de luchtwegen. Stachybotrys soorten bijvoorbeeld. Dus die eigenlijk echt toxisch zijn als je ze veel inademt. Ja. Dus verluchten is sowieso altijd de eerste boodschap. En dan proberen nagaan wat groeit er hier juist om te weten wat je moet ondernemen. Ja,
en is dat dan meer dat ze het lichaam afbreken of dat die verstoren in het werken van? Of hangt dat veel verschillend
af? Herhaalde je het? Ik vermoed welk soort schade ze precies aanrichten in het lichaam. Ja.
Ik weet niet wat stachybotrys eigenlijk juist doet. Hij irriteert eigenlijk uw ademhalingsstelsel. Het is echt het ademhalingsstelsel waar hij slecht op reageert. Ik denk niet dat er veel zwammen in huis groeien die echt gaan... Er zijn sowieso niet zoveel zwammen die kiemen in uw lichaam. Ze bestaan natuurlijk. Die echt groeien in uw lichaam, die organen aantasten. Dus zeker mensen met een immuundepressie moeten daar heel voorzichtig mee zijn. In ziekenhuizen is dat een groot probleem. Maar diegene in uw huis, dat is een andere manier. Die gaan niet echt groeien in jou. Het is meer een irritatie van de luchtwegen die ze opwekken. Maar dus ik zou daar nog een keer moeten induiken, wat er juist bij die stachybotrys aan de hand is.
Leggen artsen die link als iemand komt met... Ik ben altijd ziek, ik moet vaak hoesten thuis. Leggen ze die linken met schimmels of moet je daar zelf mee afkomen... Dan moet je er zelf aan denken van mijn huis voelt soms vochtig, dus misschien is het dat.
Ik heb wel gehoord dat bepaalde artsen dat wel doen.
Ja.
Of huisdokters die echt zeggen, als je continu allergisch bent, mag ik eens je huis zien. Ja.
Ja. Ja.
Ze zullen het niet allemaal doen, maar er zijn er wel, ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Mm-hmm. Oké.
Is dat niet de sick building syndrome? Sick building syndrome is een ziekte. Mensen die zich echt slecht voelen in een gebouw. En heel vaak is de oorzaak toch wel zwammen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Oké, er was hier achter de hoek. Wacht, dan kom ik naar u. Er was hier...
In onze darmen zitten veel bacteriën die de pijn vervormen. Er zijn ook schimmels in ons lichaam die voor verkeerde vervormen. Dus dat is enkel...
Ja. Of er dus ook schimmels in onze darmen leven die onze spijsvertering helpen.
Ja. Wat is een beetje wat ik daar juist zei, dat we dat nog niet goed weten. Enfin, ik weet het niet. Misschien zijn er ondertussen wel publicaties. Maar vermoedelijk wel. Dus die bacteriën zitten daar niet alleen. Daar zitten ook gisten in. Maar ik weet niet of die gisten zelf ook echt verantwoordelijk zijn voor een betere spijsvertering. Of dat ze daar gewoon zitten als commensaal. Dus die mee profiteren van het voedsel.
Okay. Ja. Is het gevaarlijk om oesterzwammen te kweken in de woonkamer?
Ja.
Misschien is een deel van de vraag ook, kunnen ze de woning aantasten?
Of, ah nee, dat was
het. Of bedoel je, of voor het lichaam, voor de eigen gezondheid? Ja.
Ik denk dat eigenlijk niet, maar ik zou toch voldoende verluchten. En wat dat altijd wel is, hè, overexpositie is nooit zo goed, hè. Ik zou ze eerder in de woonkamer kweken dan in mijn slaapkamer, dat wel. Maar het gaat altijd... Soms kun je een allergie krijgen doordat je gewoon... Ik ben allergisch geworden aan pollenkorrels door mijn herbarium onder mijn bed te bewaren. Dus als je te veel in diezelfde sporen altijd maar inademt... Maar ja, oesterzwammen in de living.
Van wanneer zijn zo van die sporenmassa's inademen? Vanaf wanneer wordt dat lastig? Kan dat al na een uur zijn?
Bij die tomatenziekte bijvoorbeeld? Nee, ik denk niet dat het al na een uur lijkt mij niet.
Ik vraag het, want ik was een paar weken geleden veldwerk aan het doen op Borneo. En er was daar eigenlijk... Er lag daar een hele grote stam met een polypoor schimmel. En dat waren zo echt wolken sporen.
Hij was aan het sporuleren.
Dat was echt fantastisch om te zien in het licht. Dat was ook 's nachts, want ik was vleermuis aan het vangen. Side job dat ik doe. En ik ben daar eigenlijk onder die boom gaan liggen om de insecten te verzamelen die van die polypoor aan het eten waren. Maar ik heb wel superveel sporen ingeademd. En ik moet wel zeggen, ik was lekker geïrriteerd. Maar goed, ik was ook wel ziek. Maar ik voelde mij nog zieker nadien. Dus
ik denk dat wel dat kan. Hè. Dat is echt wel een heleboel vreemd. Ja, als je echt onder een sporuleren... Ik doe wel rare dingen. Ja. Dode egels opzuigen.
Meestal in de wetenschapscafés, als het over een medisch onderwerp gaat, dan vraag ik aan het publiek om geen persoonlijke consultatie te beginnen. Ja.
Het is nu...
Ja, er waren nog vragen. Ja. Eerst aan u, ja.
Hoe
dat de schimmelinfectie blijft zitten, dat die nooit te bestrijden is. Ja. Wat is het gevolg als een schimmelinfectie blijft zitten in het lichaam? Omdat de persoon die de vraag stelt, gehoord had dat die schimmel nooit volledig te verwijderen is.
Het hangt er weer vanaf wat dat is. Hè. Dus hebt...
Nee? Oké, okay, nee, dan heb ik het verkeerd begrepen.
Als je het onbehandeld laat... Ja, dat is niet goed, want die, als je het onbehandeld laat, gaat hij echt... Zelfs als het een dermatofiet is op je huid, die vrij oppervlakkig blijft, dan kan dat... In de tropen zien we dat wel. Hè, dat er echt, en zeker in arme gebieden in de tropen, als je niet behandeld wordt, dan is dat zeer hardnekkig. Hè. Dan blijft dat. En dat is natuurlijk een diepere... Een mycose is dat dan, hè, die in je lichaam zit en organen aantast. Ja, dan loopt het nog sneller verkeerd af. Ze zijn wel vaak... dodelijk, hè, een keer als ze... Zeker die organen aantasten. Oh, maar nu wordt het zo triestig. Een vrolijkere vraag.
Er waren helemaal achteraan wel nog wat vragen. Ja, ik zal eerst daar aan de toog... Ja. Ja. Wat uw visie is over de psychedelische werking van paddenstoelen.
Ze bestaat...
Ja, hebben die stoffen een functie voor die zwammen of zijn het puur wij die ons met die stoffen vergiftigen?
Het is een vergiftiging, natuurlijk. En zeker als je het niet weet, hè, is het een heel erge vergiftiging zelfs. Ik denk dat het een beetje is zoals wat hij juist zei, dat het een bijproduct is. Ik denk niet dat de zwam er nut van heeft. Het lijkt mij sterk dat hij zou profiteren van hallucinerende dieren.
Het is niet zo dat ze gif produceren om andere zwammen of andere organismen op afstand te
dat
houden?
Doen ze ook. Dat doen ze ook, maar dat is niet gekend van die hallucinogenen. Dat is wel zo met antibiotica natuurlijk. Ja. Dat doen ze wel om andere organismen op afstand te houden. Dat is een goede vraag. Of er een nut is van die... Het zijn ook heel verschillende molecules natuurlijk, hè, die hallucinogeen zijn. Ja.
Maar een tip was,
een beetje. En uitspuwen.
Er waren nog twee vragen erbij. Ja, dan zal ik helemaal naar rechts gaan nu. Ja.
Ik kan het laten liggen.
Ik heb de vraag niet gehoord.
Ja, het is een zomer geweest. En ik heb dit jaar ook veel gewandeld. En ik heb echt heel weinig
voeding. Ja. Heeft de droge zomer een impact gehad op het aantal zwammen, paddenstoelen? Ja.
Weer een trieste vraag. Ja. Absoluut. Want het is niet alleen de herfst dat je paddenstoelen vindt. Er zijn er ook die alleen maar paddenstoelen maken als het warm en nat is. En die hebben we nu eigenlijk al een paar jaar naar elkaar niet gezien. Hè? Dus die kunnen eigenlijk die seksuele cyclus niet afwerken. Of misschien zijn ze al weg, die mycelia. We weten daar nog heel weinig over. Wat we wel weten, is dat we die paddenstoelen inderdaad veel te weinig zien. Ja, droogte is desastreus. Ja.
Hoe lang kunnen ze in slaaptoestand, of kan dat? Kunnen ze in slaaptoestand onder de grond wachten tot het weer wat vochtiger is, als er het 5, 6, 10 jaar...
Dat zijn dan die overlevingsstructuren, wat dat wel eerder...
De sclerosia waar je het over had, hè? Ja. Die overlevingsstructuren. Ja, maar natuurlijk kan, allee, dat hopen we, dat de mycelia ondertussen wel verder groeien, maar dat ze gewoon die seksuele cyclus niet rondkrijgen, want ze maken geen paddenstoelen. Maar we weten dan, ja, als we jaar na jaar zien dat ze geen paddenstoelen maken, dan zijn ze misschien ondertussen ook verdwenen. Ja.
Oké, okay, ja. Nog verder achteraan... Dus als er een schimmel op een paddenstoel zit, of die kunnen uitgroeien tot een nieuwe soort?
Als die er blijft zitten, of dat elk jaar terugkomt,
en wat komt er elk jaar terug?
Een andere schimmel.
Een andere schimmel op een paddenstoel?
Als je een schimmel op een paddenstoel, kan er een nieuwe soort komen.
Ja. Wat je hebt mycoparasieten, hè, zwammen die parasiteren op andere zwammen. En je hebt horizontal gene transfer. Dus organismen die dicht bij elkaar leven, dat er stukken DNA worden uitgewisseld. Dus in principe, theoretisch, denk ik dat het antwoord op jouw vraag ja is.
Ja. Is er nog iemand met een vraag? Maar dan kunnen we stilletjes aan ook beginnen afronden, denk ik. Er zijn nog, als er nog vragen zijn, de experts zijn hier nog. Ik zie hier nog, last minute, nog een vraag opkomen. Ja. Als jullie met paddenstoelen werken die eigenlijk ook illegale drugs zijn, moeten jullie daar bijzondere toestemmingen voor vragen?
Ik weet, voor een van de trips die ik gedaan heb, mochten
we... Trips? Verkeerd, Danny, verkeerd.
Okay, voor een van de expedities die ik gedaan heb, mochten we de psilocybes niet mee naar België vervoeren onder de permit dat we hadden.
Ja, dat was een restrictie. Dat ja? Ik nog niet had.
Ja. Ja, omdat dat een speciale paddenstoel is.
Dat is wel een goeie. Ik heb er nooit aan gedacht zelfs. Wat meestal vragen is inderdaad voor de export, dat je een lijst maakt al van de soorten. De meeste kennen we dan niet, maar we zetten soms wel... Ja, psilocybes, maar niet alle psilocybes zijn hallucinogeen, dus eigenlijk...
Nee, maar ja.
Ja? Nee, breng ze niet op ideeën, alstublieft. Oh, nee. Nog meer papierwerk. Ja. Goeie vraag. Goeie vraag.
Nog iets anders wat ik ook wou vragen. We hebben het al gehad over antibiotica, over voedsel, over compostering natuurlijk ook, over het werken, allemaal functies van die zwammen. Maar... ingenieurs kijken ook naar toepassingen in het maken van materialen, bijvoorbeeld, van biomaterialen met behulp van zwammen. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik weet dat er zetels bestaan, gemaakt van mycelium. Ik heb ooit een filmpje gezien van een kano dat werkt, gemaakt van mycelium.
Doodskisten?
Doodskisten, ja. Dat is een heel, heel sustainable manier om...
Schoenen?
Dat wist ik niet, maar hoe?
Schoenen... huizen, dat is een huis. Ik denk dat het ook in Amerika is. Ja. Bakstenen gemaakt van mycelium. Maar dat zijn natuurlijk allemaal experimenten, maar de toepassing als verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal, ja, dat zou toch moeten in een stroomversnelling. Stel je voor, je krijgt een wasmachine thuis geleverd en het zit helemaal verpakt in materiaal gebaseerd op mycelium en je mocht dat gewoon op je compost gooien en er komen dan ook nog een keer paddenstoelen. Dat moet toch lukken?
Ja. Ja.
We gaan veranderen van job, we gaan iets toepassen.
Ja, maar ik ging vragen, wat houdt er ons dan nog tegen? Waarom wordt het niet ontwikkeld tot...
Want dat bestaat al, denk ik. Maar ja, het is altijd, die dingen zijn altijd zo duur, hè. Ja. Eer dat dat echt op de markt komt. Ja. Maar zeker voor zo'n wegwerp... Allee, isomo, dat zou toch niet meer mogen bestaan? Dat zou moeten mycelium zijn. Ja. Je kunt dat droog houden en op het moment dat je het op de compost gooit, krijg je het vocht en groeit het. En... Ja.
Die verpakkingen, die zetels... Hoe worden die gemaakt vanuit dat mycelium? Laat je een zwam groeien in die vorm? Of wordt dat verwerkt tot een bepaald basismateriaal om dan mee iets te maken?
Die stoeltjes die gemaakt worden, onder andere door Erik Klaarbeekes, denk ik. Nederlander heeft mooie stoeltjes, prachtige stoeltjes. Die laat hij groeien op een soort pulp van hout. Dus dat is met oesterzwammen vaak dat hij dat doet. En dan gaat hij daarmee 3D-printen. Dus het hele idee van 3D-printen... 3D-printen is zo hot, maar ja, het gebeurt zo vaak met plastic. Eigenlijk zou je het ook kunnen doen met biomateriaal, met mycelium.
Ja. Ja. Want de reden waarom ik het vraag is ook... Zou je een zwam kunnen inzetten om ter plaatse iets te groeien? Ik denk bijvoorbeeld dat isolatiemateriaal... Kan je holtes in een woning laten dichtgroeien?
Ja. Maar ja.
Met onschadelijke natuurlijk. Onschadelijke zwammen.
Goh,
of kledij die zichzelf herstelt.
Oh, zoveel goede ideeën. Fluo-jasjes, nee. Met lichtgevend mycelium.
Maar nee, het zal ook voor aan de toog zijn, denk ik.
We gaan nog veel goede ideeën krijgen aan de toog. Ik voel het,
maar ik zie dat er intussen nog een vraag is. En dan, als er dan nog één is, kan dat. En dan ronden we af. Dus ja. Het beheer van natuurgebieden, van Welke tips jullie hebben of adviezen voor het beheer van natuurgebieden om zwammen meer kansen te geven?
Als ik hier een pleidooi mag houden, ik pleit voor een enorm groot respect voor bomen. Bomen niet kappen als het niet nodig is. Dat is wat ik, dikwijls een keer voor op de barricade heb gestaan in verschillende gebieden. Want je vernielt veel, hè. Dat hangt van alles aan die wortels. Oh. Ja, dank u. Dus echt, het zijn monumenten, hè. En zelfs een boom die sterft, laat uw dood hout liggen en je creëert nieuw leven. Maar dat zijn wel dingen die al... Zeker dood hout in het bos, dat is al veel veranderd de laatste jaren. Maar ik vind de discussie rond kappen van bossen voor heide... Maar ik ga daar niet te veel over uitweiden. We moeten op een bepaald moment echt gaan afwegen of dat we niet genoeg... Absoluut, we hebben die, ja. Maar het is altijd de voor- en nadelen. Ik vind dat de heide ook zo te lijden heeft op veel plaatsen onder die droge, droge zomers. Hè. Ik denk dat een stabiel bossysteem iets meer climate-proof is. Maar dat brengt ons eigenlijk op een heel ander... Maar je vroeg het, hè, een tip. Ik vind, bomen zijn voor mij heilig. Ja, ook omdat ik in een boom altijd het hele plaatje zie, een bioom. Het hangt daar van alles aan vast. Ja... Zelfs onze geïntroduceerde dennen, hè, daar zit een hele microflora aan vast. Ja.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Maar ook daar moet het genuanceerd zijn. Ik weet het, je moet gebied per gebied bekijken. Maar als het echt over het, uit het oog van de zwam, is dat een heel belangrijke, denk ik.
Was daar nog... Nu ben je met de eer van mijn laatste vraag gaan lopen. Ja. Maar inderdaad...
Oh. Eerst een lievelingspaddenstoel. Ja.
Wat is... Ja, hebben jullie een favoriete zwam?
Oh. Ik vind een... misschien een raar antwoord van jou, maar ik vind een marasmus eigenlijk een heel leuk zwammetje. Want dat is iets heel kleins. Dat is, dat is iets dat dood materiaal afbreekt. Dat zit vaak op blaadjes, op takjes... Maar wat ik daar heel leuk aan vind, in de tropen, is die diversiteit enorm groot. En ook gewoon hier in België ga je gewoon kleine marasmusjes zien, dat zijn normale paddenstoeltjes. Maar in de tropen is er daar ook heel veel morfologische diversiteit te vinden. Je hebt daar van die hele grote en lange rhizomorfen, dat zijn van die lange, bijna takachtige structuren. En wat dat die marasmussen daarmee doen, is die zorgen ervoor dat er... Die nemen allemaal bladeren samen. Dat is een soort van dispersiemechanisme bijna. Dus je gaat in de tropen, op Borneo of in Maleisië, waar dan ook, ga je marasmussen vinden. En je gaat zien dat die, als je dat dan probeert te nemen vanuit hun boom, dat zit vaak helemaal van boven of op oogafstand, hoogte. Je neemt dat en dat zit vol met takken, met pakken bladeren. Supercool. Het tweede daaraan is ook dat heel veel van die rhizomorfen gebruikt worden door vogelnesten. Ja. Door vogels voor hun nestbouw. Dus dat vind ik er ook heel cool aan. Dus een paddenstoel met heel veel verschillende applicaties.
Een bouwmateriaal eigenlijk.
Ja, bouwmateriaal, inderdaad.
Ik heb een armbandje gemaakt van marasmus rhizomorfen.
Ik ben jaloers.
De meeste paddenstoelgewijs violette gordijnzwam. Ja.
En waarom,
voor u?
Welke zwam is het? Ja.
Het is een zeldzamer ding, niet super zeldzaam, maar ik heb hem vorige week gezien en het was de eerste dit seizoen. Ik word er super gelukkig van. Dat is een heel intense, mooie donkerviolette kleur, met zo'n glans erin. Hij leeft samen met bomen, het is een mycorrhizavormer. En de geur, het is vooral de geur. De Fransen zeggen het is l'odeur des cathédrales, ze kunnen het altijd zo mooi zeggen. Hij ruikt naar kathedralen, naar wierook, naar uitgeblazen kaarsen. Ongelooflijk. Een trip. Een echte trip.
Ja. Daar zal ik op letten de volgende keer in het bos. Heel hard bedankt voor de zeer interessante antwoorden en het aanstekelijke enthousiasme ook. Heel hard bedankt. Een applaus misschien.
Een event called het Wetenschapscafé.
Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.